Slim beleggen begint bij BNR. Met elke werkdag in de ochtend de beursnerd en 's avonds BNR Beurs. En voor de virtuele belegger is er elke dinsdag de Cryptocast. Dus voor een goed belegde boterham luister je de podcast van BNR. Blijf scherp.
Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zijl en vandaag praat ik met Erik van Engelen, directeur van Dierenpark Wildlands. Na veel stroeve jaren is het dierenpark in Emmen eindelijk weer winstgevend. Maar hoe ga je om met een schuldenlast van 64 miljoen euro? Je bent hier om ook te praten over de cijfers van 2021. Werden bekendgemaakt in november van dit jaar, dus een paar weken geleden. Klopt. En die zagen er goed uit voor het eerst in jaren weer winst. 1,3 miljoen euro. Ja. Waar is dat aan toe te schrijven?
Dat is toe te schrijven. Het is eigenlijk heel gek, hè? Want we hebben nog steeds zo'n coronajaar. Waar we 5 maanden dicht waren. En als je dan winst schrijft, dan is dat geen normaal jaar, zeg maar, geen normaal patroon. Zit hem in 3 dingen. We hebben een hele goede zomer gedraaid vorig jaar met hoge bestedingen. Dat is 1. We hebben goed op de kosten gelet. En het 3e is de steunmaatregelen die we gehad hebben, zoals NOW of de dierentuinregeling vanuit het ministerie van LNV. Dus die combinatie maakt dat je een positieve cijfer schrijft. En eigenlijk is het natuurlijk atypisch, want in zo'n jaar zou je dat niet verwachten. Maar door die optelsom van die 3 oorzaken is dat gelukkig gebeurd.
En hoe belangrijk is die 3e component, die steunmaatregel, die er dus voor zorgt dat je tegemoet gekomen bent vanwege de coronaverliezen?
Die is heel belangrijk, want je moet je voorstellen dat we 45% minder bezoekers hebben gehad. Hè. Dat is ongeveer het beeld wat je bij alle, niet alleen dierentuinen, maar ook pretparken. We zijn 5 maanden dicht geweest, hè, vorig jaar, dus dat is natuurlijk echt catastrofaal.
Kun je die winst dan wel, hè, die er nu onderaan de streep overblijft, op je eigen konto schrijven? Het zou natuurlijk mooi zijn als je zegt, we hebben in Emmen het lek ook echt boven, de business case klopt, al mijn aanpassingen van de afgelopen jaren, die werpen hun vruchten af. Ja. Dat kun je dus op basis van deze cijfers alleen nog niet zeggen.
Nee, zou ik niet doen. Alleen, ik kan wel zeggen dat de business case klopt. We hebben in 2018 hadden we een verlies van 8,5 miljoen. Toen hebben we een heel hernieuwd plan geschreven met inderdaad allerlei maatregelen die jij net genoemd hebt. Toen hebben wij een meerjarenraming gegeven. Die halen we elk jaar en die verbeteren ook elk jaar. En dat is waar we nog steeds op zitten. Dat is waar we in 2022 op uit gaan komen. Dus dat is eigenlijk, dus wat de gemeente van ons verwacht, is dat wij voorspelbaar zijn en dat wij waarmaken wat we beloven. Dat doen we elke keer.
En voor de mensen die de afgelopen jaren niet helemaal op de voet hebben gevolgd, de gemeente is een belangrijke partij in deze
land. Zeker.
Is jullie aandeelhouder?
Dat is onze enige aandeelhouder. Er zaten nog 2 aandeelhouders in toen ik kwam in 2018. Daar hebben we heel keurig afscheid van genomen. En de gemeente heeft alle leningen overgenomen. Klopt. Ja.
En in 2018 was er een verlies van, 8,5 miljoen euro. Klopt. Jij hebt meerdere keren op verschillende podia gezegd, je bent daar niet zomaar vanaf. Dat draai je niet zomaar op naar zwarte cijfers. Ja. Hoe is dat de afgelopen jaren dan gegaan? Van 8,5 miljoen in de min naar in 2019?
We zijn even uit mijn hoofd naar min 2 miljoen gaan, min 1 miljoen afgelopen jaar, plus 1,3 miljoen. Maar dat is een atypisch jaar.
Want zonder die steunmaatregelen was je vermoedelijk toch nog weer in het rood terechtgekomen?
Ja, met iedereen. Hè? Dus geen park die zonder die steunmaatregelen niet in het rood was althans, dat zeg ik heel stoer. Maar dat is ongeveer wel wat het is. Want iedereen had het heel hard nodig. Kijk, het atypische van een dierenpark ten opzichte van eigenlijk heel veel andere bedrijven is dat, ook al sluit je de poort, dan moet je aan de achterkant de poort nog steeds openzetten. En dan komen er 40 personeelsleden binnenlopen. Want die gaan de dieren verzorgen. Die gaan, de arts komt binnen. De technische mensen. Dus bij ons liepen de kosten door. En dat zijn gigantische kosten. Dus je kan simpelweg met zo weinig bezoekers, dus met de helft van je bezoekers, kun je niet een rendabel jaar draaien.
Maar nu blijkt dat er toch aan het einde van de rit een plus overblijft. Ja. Ook volgens mij omdat de gemeente onder andere een deel van de huur heeft kwijtgescholden, toch? Of niet?
Ja.
Is dat dan achteraf, snap het, makkelijk praten, wel ook allemaal nodig geweest?
Ja, dat is altijd de vraag. Maar op het moment wat je altijd doet als je in een coronajaar zit, dan ga je kijken.
Wat je altijd doet als je in een coronajaar zit?
We hebben het helaas 2 jaar. Dus als je in een lastige jaar zit, zoals een coronajaar, wat je dat doet is dan ga je kijken van welke maatregelen je gebruik kan maken. Je weet natuurlijk nooit hoe je gaat eindigen. Dus op dat moment maak je gebruik van de regelingen die je kunt hebben. En dat hebben wij ook gedaan.
Ja, nu is het wel zo dat jullie natuurlijk snel kunnen schakelen met de gemeente als enige aandeelhouder, enige partij waar je wat dat betreft rekening mee hebt te houden.
Ja.
Klopt het ook dat jullie de ruimte hebben gekregen om, mocht dat nodig zijn, extra te lenen?
Nou, ik denk niet bedoeld dat wij extra rekening courant krediet hebben. Dat klopt. Hè. Dus daar hebben we gebruik van kunnen maken. Die hebben we inmiddels ook al heel veel weer van afbetaald. Dus daar hebben we toen wel gebruik van kunnen maken. Ook omdat je weer, normaal gesproken wat je in een jaar hebt, dan verdien je het geld in de zomer, hè, om in de winter, om de winter goed door te komen. Hè, en dan hou je wat over. Maar als dat een heel ander patroon geeft, dan heb je gewoon liquiditeit nodig.
En wat staat er nu nog dan aan schulden open bij de gemeente?
64 miljoen. Ja.
Is dat een zware last of niet?
Nou, is dat een zware last? Ja, dat is een zware. Ik bedoel, het is natuurlijk hartstikke veel geld. Hè. Er zitten eigenlijk al meer dan de helft daarvan komt eigenlijk nog uit het oude park. Hè. Dus die nemen we eigenlijk mee, zeg maar, in het nieuwe park. En dat zijn behoorlijke afschrijving en rentelasten. En ja, dat is onze situatie. En die is heel anders dan anderen.
Maar het is belang om daar vanaf te raken, toch?
Wat zeg je?
Het is in ieders belang om daar op de relatief korte termijn.
Dat is de vraag. Ik denk niet dat je op korte termijn. Ja, je komt er niet op korte termijn vanaf. De vraag is ook, kijk, als je kijkt naar het belang. Hè, het is natuurlijk een kroonjuweel in Drenthe, zijn wij, hè, eigenlijk in Noord-Nederland. Alles boven Zwolle, zeg maar, dan zijn wij de grootste toeristische attractie. We hebben destijds berekend in 2019 dat de jaarlijkse economische waarde van het dierenpark is 46 miljoen euro. Per jaar, hè? Dus dat is, zeg maar, zoals de gemeente naar kijkt. De gemeente die kijkt niet van, goh, wat hou ik er elk jaar aan over. Als wij voorspelbaar zijn en uiteindelijk, zeg maar, wij krijgen geen eurosubsidie. Als wij onze verplichtingen nakomen, dan is de gemeente uiteraard met zo'n fantastisch kroonjuweel is dat heel tevreden.
Maar het kost jou toch ook geld, die schulden? Daar moet je toch, neem ik aan, wel iets voor betalen?
Nou, dat doen we ook. Maar ik zeg dus aflossing. We betalen aflossing en rente, dus ook aflossing. Dus die betalen we ook.
Maar ik heb nog even teruggekeken, want we hebben elkaar eerder gesproken in 2018 of 2019.
19, denk ik, ja.
En toen zei jij, ja, over aflossen gesproken, dat kunnen we niet in een modern tempo doen, want ik moet ook ruimte houden om te investeren.
Ja,
hè? Want anders dan blijft dat park ook maar zoals het is en dat is op dit moment niet goed genoeg. Dan moet je toch blijvend onderhoud aan plegen.
Ja.
En voelt het wel zo, met die nog altijd schuld van 64 miljoen, dat je dat met de rem moet doen, omdat je ook weet, ja, we staan al dik in de min bij de gemeente.
Ja, maar voor mij werkt dat heel anders. Kijk, je maakt gewoon elk jaar je ramingen. Dus we maken nu ons budget voor 2023. Daar zitten gewoon je aflossingen en je rente in. En er zitten ook investeringen. Je zult altijd moeten investeren. En we hebben laten zien, afgelopen 4 jaar hebben we gigantisch geïnvesteerd. We hebben een inhaalslag gemaakt. Dus dat kunnen we gelukkig blijven doen. Dan moet je, als je dat niet doet, dan gaat het op termijn niet goed met je.
Nu gaan jullie ook volgende maand bekendmaken wat jullie zo in de grote lijnen van plan zijn over de komende 10 jaar.
Ja.
Ik vroeg me af, hebben deze jaren, de jaren die achter ons liggen, niet bij uitstek bewezen dat lange termijn plannen eigenlijk niet zoveel zin hebben?
Nou, ik denk dat wij hebben laten zien dat ons plan heel erg veel zin heeft. Want we hebben ondanks corona hebben wij precies gedaan wat we moesten doen. En natuurlijk moet je aanpassen aan de realiteit. En ga je dicht en ga je allemaal andere dingen doen. Maar daarnaast hebben wij de investering hebben wij gedaan zoals wij ze voorzien hadden. We willen onze waarderingscijfers opschroeven. Die zijn hartstikke goed op dit moment.
Maar dat moet toch wel tamelijk bijzonder zijn, want de hele wereld is veranderd ondertussen.
Ja, dat klopt. Maar je moet wel je plan uitblijven. Dus ik zeg niet dat je... we hebben natuurlijk heel, heel flexibel moeten zijn. Maar uiteindelijk het plan, zeg maar, wat we wilden doen toen. Hè, meer die zichtbaarheid, verbetering in het park aanbrengen en noem maar op. Die hebben we allemaal juist heel goed gedaan. Naast alle aanpassingen die je ook moesten doen.
Zijn er ook aanpassingen geweest die specifiek te maken hadden met corona? Want op een gegeven moment mochten er wel mensen komen, maar niet te veel. En moest je goed weten wie waar stond. Zijn dat dan blijvende aanpassingen of niet?
Nee, toevallig hebben we deze week stoppen we met... We hadden nog allerlei plastic schermen hangen op sommige plekken. Omdat we dachten, je weet maar nooit, we halen ze nu definitief af. Dus we zijn echt wel overtuigd dat dit nooit meer terugkomt, zo'n lockdown. Dus we hadden toen eenrichtingsverkeer. We hadden van allerlei andere dingen. Wat we wel over hebben gehouden is de voorinschrijving. Hè. Dus mensen kwamen vroeger gewoon naar het park toe, kochten een kaartje en gingen naar binnen. In coronatijd moesten we een maximum aantal bezoekers konden we maar binnenlaten. Dat systeem hebben we wel in de lucht gehouden. Dat helpt ons ook enorm. Maar dat is dan misschien wel de winst van zo'n gekke periode.
Nou, als er weer heel veel meer mensen komen, dan heb je ook heel veel meer mensen nodig om ervoor te zorgen dat die mensen een mooie dag beleven.
Ja.
Dan kom je op een punt waar heel veel bedrijven vermoedelijk mee te maken hebben. Personeelstekort, hoe moeilijk het is om mensen aan je te binden.
Ja.
Jullie hebben de oplossing, hè? Aiza, een robot.
Ja, dat is die binden we heel makkelijk aan ons, want die blijft gewoon rondrijden. Nee, daar zijn we heel blij mee. En het personeel is er ook heel blij mee. Want die is eigenlijk een toevoeging, zeg maar, in een restaurant waar we best wat innovaties ook uitproberen. Dit is er eentje van. En die brengt het eten naar mensen en vooral kinderen natuurlijk toe. En die ruimt ook af. Dus dat
je ziet het meer als een attractie ook.
Nou, het is een toevoeging, maar het is ook nog iets heel leuks waar kinderen helemaal gek van zijn. En praat tegen je, kan zingen, kan liedjes
zingen. Is geen illustratie van een heel groot personeelstekort?
Zeker niet.
Hebben jullie niet?
Nou, we hebben onze uitdaging. Kijk, we hebben natuurlijk wel een hele bijzondere een bijzonder bedrijf. Dus als je kan kiezen of je bij de McDonald's hamburgers wil bakken of je kunt bij ons aan de slag, dan is de, is de keuze snel gemaakt. Hè? En dat geldt natuurlijk ook voor dierverzorgers. Als je olifantenverzorger bent en je woont in Drenthe, dan wil je denk ik ook heel graag bij ons blijven. Althans, in ieder geval de ervaring. Hè? Dus we hebben ook mensen, we laatst weer een jubileum gehad van iemand die 50 jaar bij ons, hè? Dus inclusief het oude park was, vorige week weer 40 jaar. Dus wij hebben een hele lange dienstverbanden. We zijn ook een dagbedrijf. Dus dat is ook het verschil, denk ik, tussen heel veel horeca waar je 's avonds moet werken. En mensen hebben in coronatijd juist ook gezien hoe fijn het is, zeg maar, om niet altijd 's avonds te werken. Dus we hebben een aantal voordelen waar we gebruik van maken.
Als jij een olifantenverzorger bent, snap ik dat jullie een gedroomde bestemming zijn.
Ja.
Het werkt natuurlijk ook andersom. Er zijn er waarschijnlijk geen 30 in Drenthe.
30 net niet, nee. Er zijn er wel een aantal. Nee,
maar hebben jullie een probleem als zo'n olifantenverzorger met pensioen gaat?
Dat hebben we niet. Want dierverzorgers die willen natuurlijk heel graag in het dierentuin werken. En dan, waar wil je dan liever wonen dan in Drenthe, waar je ook nog eens een keertje heel veel dieren kunt houden, omdat je zo'n groot terrein hebt.
De vacaturetekst schrijft zichzelf.
Toch? Ja,
we gaan naar het eerste dilemma in dit gesprek. De energiekosten zijn een groter probleem dan de afgelopen pandemie. Of ik heb liever hoge energiekosten dan een leeg park.
Dat laatste. Ja.
Erik van Engelen is hier, directeur van Wildland in Emmen. Maar die hoge energiekosten, die zijn er wel degelijk. Zijn jullie een groot verbruiker?
Wij zijn een zeer groot verbruiker, mag ik wel zeggen.
Waar zit dat allemaal in?
Wij zitten met name, we hebben één hele grote asset, om het met een mooi Nederlands woord te zeggen. Dat is de grootste kas, de grootste indoorjungle ter wereld. Die staat in ons park. Die is 4 voetbalvelden groot, 27 meter hoog. En daar zitten 16.000 planten in, 50 diersoorten. Dus om even aan te geven, die is groot. En het verbruik in het hele park, wij verbruiken heel veel gas daardoor om te verwarmen. We hebben een zogenaamde WKK. Hè, dat is eigenlijk een hele grote gasketel, zeg maar, die aan de ene kant warmte geeft.
Warmtekrachtkoppeling.
Ja.
Ja, daar kunnen ze in de glastuin maar over meepraten.
Nou, precies. En aan de andere kant maakt die elektra. Dus dat is een fantastisch ding. Daar zijn we heel blij mee. Aan de andere kant, als de prijzen op het niveau zijn van nu, dan geeft dat ook grote kopzorgen.
Waarom zitten jullie nog op gas?
Omdat wij nog niet, wij kunnen niet snel omschakelen. Je zou bijvoorbeeld naar warmte-koude oplossing bijvoorbeeld willen gaan. We zitten in een waterbeschermingsgebied, dus wij mogen niet naar beneden toe. Dus we gaan natuurlijk uiteraard op termijn kijken hoe we van het gas af kunnen. Maar dat is niet zo eenvoudig als wij het zo kunnen bespreken. Dus moeten we andere dingen doen.
Wat kun je wel doen dan?
Nou, wat we gedaan hebben, dat is eigenlijk, mensen denken vaak dat we dat nu gedaan hebben vanwege de energiekosten. Maar we hebben natuurlijk in 2018 een heel grote besparingsoperatie hebben wij opgestart. Een van de dingen die wij daarin hebben gedaan en die ons ongelooflijk veel opleveren nu, is de temperatuur van diezelfde indoor jungle naar beneden brengen. Die stond op 26 graden en dat is een beetje zo'n default temperatuur waarvan iedereen zegt, als je zo'n grote kas hebt, dan zet je hem op 26 graden. Dat is natuurlijk hartstikke tropisch.
Wordt vermoedelijk ook ergens aangeraden, toch? Door mensen die er verstand
zeker
hebben?
Zeker. Heeft
zomaar ergens in Drenthe terecht?
Nee, maar er zijn weinig kassen ter wereld, zeg maar, van deze grote indoor jungles. Maar die staan ongeveer allemaal op die temperatuur. Wij hebben toen gezegd, met een heel team hebben we gezegd, laten wij eens kijken of we die temperatuur in deze kas successievelijk terug kunnen draaien. Dat moet je natuurlijk voorzichtig doen. Want er leven heel veel dieren, dus je wil niet dat ze uit de bomen vallen. En dat is gelukt, gelukkig.
Maar hoe werkt dat dan? Want dat is een heel dun koordje waar je op zit, denk ik dan.
Ja, dat
maar
is het
was 26 graden en het is nu?
Het is nu 18 graden.
Oh, hallo zeg. 8 graden eraf.
Ja, dat is een minimumtemperatuur, zeg ik al bij. Hè? Dus het kan best zijn als de zon straks schijnt, dat die opeens weer, want het is heel goed geïsoleerd, dus dat die opeens naar 20 of 22 in de zomer kan toch veel warmer worden. Dus het is een soort minimum. Hè? Het is eigenlijk alsof je thermometer of je temperatuur daar op minimum instelt. Dat is een heel, dierverzorgers die zijn natuurlijk ook heel angstig om dat te doen. Dat snap ik ook.
Wat weten jullie nu van het welzijn van de dieren. Want ik neem aan dat verzorgers goed contact hebben met veel dieren. Maar ze kunnen natuurlijk moeilijk zeggen dat ze liever een trui aantrekken.
Nee, dat wordt lastig. Je kunt wel zien. Kijk, er zijn natuurlijk heel veel dieren die sowieso naar buiten gaan. Hè. Onze olifanten die kunnen prima buiten, ook met lage temperatuur. Er zijn een aantal diersoorten waarvan je van tevoren al weet, is geen enkel probleem. En andere, dan moet je het proefondervindelijk zien. Hè. Daarom doen we het heel geleidelijk. En eigenlijk wat dierverzorgers doen, maar ook plantverzorgers. Hè, want je wil ook niet dat er iets met die plant gebeurt. Die gaan eigenlijk kijken naar het gedrag. Hè. Naar planten kun je kijken van, verliest hij eerder zijn blad? Bij dieren kun je zien of ze ander gedrag vertonen. En dat is gelukkig niet gebeurd. Dus we hebben nog een andere grote kas. Dat is de vlindertempel. Die staat op 22 graden. Daar doen we het niet, omdat we van vlinders weten dat ze onder die temperatuur niet kunnen overleven. Dus daar doen we het bijvoorbeeld niet. Ja. Het heeft ons over per jaar 500.000 kuub gas gescheeld. En dat is 500.000. Dat is een half miljoen euro per jaar.
Oeh. Ja. Maar, en dan zeg je alsnog 8 graden eraf, aanzienlijk bespaard in het verbruik. Wij blijven, wat je er ook van maakt, een groot verbruiker.
Ik kan niet mooi maken. Dat is
je
inderdaad.
Hebt een uitgebreide Eneco-ervaring.
Ja.
Scheelt dat nog?
Nou, scheelt dat nog. Misschien ben ik wel wat meer met energie bezig en duurzaamheid enzovoort. Dat heb ik natuurlijk meegekregen van die 9 jaar voor het meest duurzaam bedrijf te werken. Dat scheelt wel dat we eigenlijk op heel veel vlakken nu heel actief met duurzaamheid bezig zijn. Dit is natuurlijk eentje van. Hè, wat je eigenlijk duurzaamheid begint natuurlijk bij minder verbruiken. We hebben heel veel andere dingen gedaan, maar dat scheelt wel, denk ik. Ja.
Nu is er uiteraard ook op het gebied van die energiekosten een tegemoetkoming van de overheid.
Ja.
Daar komen jullie, neem ik aan,
Nee.
Wel, dacht ik, maar niet.
Ik snap dat je het denkt, maar omdat wij dan weer dat heeft met onze aandeelhouder te maken. Dan worden wij weer geclassificeerd als overheidsbedrijf. Kunnen we er geen gebruik van maken. Dus dat is heel specifiek voor onze situatie. Dus
had misschien ook niet zo heel veel uitgemaakt als je kijkt over welke bedragen het hier gaat. Of?
Helaas klopt dat. Ja, 160.000 euro is niet heel veel op het verbruik wat wij hebben.
We gaan naar het tweede dilemma. Als je wil kiezen, heel graag. Als we echt in de problemen komen, dan kunnen we altijd een olifant verkopen. Of een olifant is eigenlijk niks waard.
Het tweede.
Erik van Engelen, directeur van Wildlands. En ik dacht altijd, het kapitaal van een dierenpark, dat zit hem in de dieren.
Nou, emotioneel economisch zou je dat ook zo kunnen zeggen. De waarde die het vertegenwoordigt, hè, naar gasten toe. En ook voor ons natuurlijk als personeel. Maar ze staan voor 0 op de balans. Toen corona uitbrak, was de meest gestelde van iedereen belde om te zeggen, gaan jullie nu dieren verkopen en kunnen jullie ze nog blijven voeren? Nou, dat zijn 2 mythes, want ja, je kunt ze blijven voeren, want het eten is een van de laagste kostenposten die wij hebben. Het andere is dat eigenlijk of al onze dieren staan voor 0 op de balans. Dat is ooit bewust zo gedaan. Hè. Die staan op de balans van een stichting, een Europese stichting, een dierentuinstichting.
Heel geldt bewust. Dat ook voor alle Nederlandse dierentuinen of geldt dat alleen voor jullie dan?
Nee, dat geldt voor alle Nederlandse dierentuinen die ook aangesloten zijn bij de EASA. En dat zijn heel veel, eigenlijk alle grote dierentuinen. Of we hebben fokprogramma's. Dus natuurlijk worden heel veel dieren geboren. Hè. Wij wachten met spanning op een olifantje, wat je vroeg het net. Maar we krijgen er één deze dagen, weken een...
Je moet snel weg, begrijp ik zo meteen.
Dat duurt 22 maanden.
Oh.
En vanaf 18 maanden kan het gebeuren. Dus we hebben nog eventjes, zeg maar. Dus het kan elk moment gebeuren. Het kan ook het voorjaar gebeuren. Maar dus je hebt te maken. Dus je hebt dieren die geboren worden. Maar je hebt ook heel veel ruilhandel. We hebben onlangs bij 3 jonge neushoorn mannetjes gekregen. En dan krijgen we er 2 vanuit Burgersoe en eentje vanuit België in dit geval. Die krijgen wij dus ook gratis. Het enige wat wij moeten betalen is dan transportkosten.
Maar
dus
als een olifantje geboren wordt in Emmen.
Ja.
Is het dan wel van jullie of wordt dat toegevoegd aan het grote leasebestand?
Ja, het is niet van ons. Dus de dieren zijn niet van ons. En als wij op een gegeven moment, dat kregen we onlangs, toen zochten ze een ijsberin voor een fokprogramma in Duitsland. En daar werken we aan mee. En dan gaat hij een paar maanden later op transport naar Duitsland. Zo gaat dat.
Jij maakt je, nu we toch op dat vlak bezig zijn, ook grote zorgen over de biodiversiteit. En je staat er niet alleen in. Er is op dit moment een top gaande in Montreal.
Ja.
Om er toch voor te zorgen dat wat ooit is afgesproken ook een keertje wordt nagekomen.
Ja.
Wat kunnen jullie daar vanuit Emmen eventueel aan bijdragen?
Nou ja, eigenlijk, laat ik zeggen, conservatie, dus behoud van diversiteit en diersoorten is natuurlijk een van de pijlers waar een dierentuin op rust. Dus aan de ene kant doe je dat al door je dierbestand en door dieren aan toe te voegen en te zorgen dat ze het goed hebben. Aan de andere kant maken wij ook mogelijk dat er heel veel goede doelen geld naar projecten gaan die daar ook mee bezig zijn. Dus wij ondersteunen bijvoorbeeld een neushoornprogramma in Afrika die zorgt dat daar de stropers geen kans krijgen. Dat is eigenlijk door de bezoekers die bij ons komen. Indirect doen die ook een afdracht aan dat soort projecten. Wij werken heel veel samen met natuurorganisaties, ook in de buurt. Dus nou, eigenlijk, ja, ik zou bijna willen zeggen, alles is erop gericht juist om biodiversiteit te stimuleren.
Als jullie diersoorten toevoegen aan het dierenpark, wat volgens mij de afgelopen jaren wel gebeurd is, ja, dan kan het mooi zijn voor de wereld, voor de planeet, voor alle doelstellingen die hoog over ooit zijn afgesproken. Ja. Maar als ik bijvoorbeeld als bezoeker niet zozeer zit te wachten op een dier omdat het wat minder spectaculair is, ja, nou, die dieren heb je ook. Ja. Is het dan voor jullie nog wel interessant?
Nou, misschien soms juist wel. Hè? Dus we hebben ook dieren inderdaad die niet behoren bij een fokprogramma. En wat wij proberen is om die, noemen we dat een mooi woord, educatie, dat we die op zo'n mooie manier laten zien dat ze toch weer heel bijzonder zijn. Hè? Wij hebben prairiehondjes, nou dan kan jij zeggen, goh, hoe belangrijk is dat? Nou,
ik moet meteen even gaan googlen. Wat is een prairiehond?
Gaat het straks in. Het is een soort cavia, dan ben ik heel oneerbiedig nu, maar het is een soort cavia. En die zit in een doorloopgebied. Dat is misschien wel de meest gefotografeerde diersoort bij ons, omdat kinderen het fantastisch vinden om zo dicht bij die dieren te komen. Dus het zijn, dus ja, we hebben ijsberen en dat is natuurlijk een heel ander gevoel misschien dan zo'n prairiehondje. Maar als je het maar op een hele bijzondere manier doet, en dat trachten wij altijd te doen, dan kun je ook weer mensen juist op een hele bijzondere manier in contact brengen. Want mensen gaan niet naar, tenminste, ik hoop dat niet iedereen naar Afrika gaat.
Oh, dan zie je dus heel dichtbij dieren die je normaal gesproken niet ziet. Ik kwam op jullie eigen site van afgelopen zomer nog tegen dat vanuit de speciale klankbordgroep voor abonnementhouders, de Wild Friends, ja, vragen zijn gesteld over de zichtbaarheid van bepaalde diersoorten. Meerdere abonnementhouders, dit is jullie tekst, gaven ja, hen aan dat dit de reden is waardoor ze het park op dit moment minder aantrekkelijk vinden. Betekent dat zelfs de harde kern, jullie vrienden, nu denken, waar zijn ze allemaal?
Nou nee, die zijn zo betrokken.
Oh ja.
Die zijn zo betrokken. Er zijn mensen die komen elke dag in ons park. Hè. Dat is echt zo. Een hele grote groep mensen. Een aantal daarvan die je net noemt. Die komen elke dag.
Ja, en het is een oud verwijt. Hè, dat al een tijdje meegaat. Namelijk, het is hartstikke mooi voor dieren. Ja. Dierenwelzijn. Maar ja, ik kom ook om ze te zien.
Ja, dat is natuurlijk zo. En natuurlijk mag het niet zo zijn dat mensen ze niet zien. Alleen het is ook een teken van dierwelzijn. Dat je ze niet altijd ziet. Wat je wilt doen is je wilt dieren de mogelijkheid geven om naar binnen of naar buiten te gaan. Hè. Dan kun je zeggen, ja, ik wil ze altijd buiten zien. Maar dierwelzijn staat bij ons echt heel hoog in het vaandel. Om die reden geven ze ook de keuze. Je kunt ook hele kleine hokjes maken en dan zie je ze altijd. Dat is niet wat wij doen.
En die bezoekers hebben het er ook zelf naar gemaakt, las ik. Want soms worden dieren, ondanks alle aanmoedigingen om het vooral niet te doen, toch gevoerd. En dan krijgen ze zo'n ongezond dieet dat ze even...
Nou, je hebt heel goed gelezen.
Naar binnen zijn. Ja, ik dacht, ja, dan krijg je...
Dat zijn de doodshoofdaapjes inderdaad. Die zijn vrij brutaal. En heel soms willen ze nog wel eens wat eten afpakken van
bezoek. Het ligt aan de aapjes zelf.
Het ligt zeker aan de mensen die dan het eten of voeren. Maar dat klopt wel. Ja, dat zijn hele bijzondere elementen waar je mee te maken hebt in de dierentuin.
Dit was de Top van Nederland met Erik van Engelen, directeur van Dierenpark Wildlands in Emmen. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Erwin van Lambaert, topman van Casinos Austria, over regulering van de gokmarkt. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.